Het thema voor deze Sabbatmorgen luidt: het is nog niet te laat. Weet u, we leven in een tijd dat langzamerhand de aandacht voor de christelijke godsdienst afneemt. Steeds meer en meer kerken lopen als het ware leeg. En mensen die vormen hun eigen godsdienst, hun eigen geloof. En als je kijkt in de wereld om ons heen vandaag, dan lijken alle tekenen te wijzen op rood. De wereld lijkt langzaam aan het einde van zijn wereldgeschiedenis te komen. Ik hoor nu zelfs mensen bij mij op het werk spreken over het feit, kijken we naar de situatie in het Midden-Oosten op dit moment, van de derde wereldoorlog komt eraan, binnenkort vliegen er bommen en granaten over ons heen. Mensen, diverse christenen, zien de motivatie niet meer om te getuigen van hun geloof naar hun collega, naar hun vrienden, naar hun familie toe, omdat ze blijkbaar anderen toch niet willen luisteren naar de woorden van de Bijbel. Heeft getuigen nog wel zin in een tijd als deze? Is het niet gewoon te laat? Wij als goede studenten van de Bijbelse waarheid, wij weten wat de profetie zegt over de dingen die staan te gebeuren in de laatste der dagen. En wij weten exact uit het woord wie de strijd, de grote strijd, gaat winnen. Jezus wint, Satan verliest. En we weten als goede studenten van het woord dat we leven in een alles verwoestende strijd. En we lezen dan ook in Openbaring 12, vers 17 het volgende. En de draak, de Satan, werd boos op de vrouw en die ging heen om oorlog te voeren tegen de overgevaargeslacht die de geboden van God in acht houden en de getuigenis van Jezus hebben. Met andere woorden, als je kiest voor Jezus, als je kiest voor het ware geloof zoals het opgetekend staat in de Bijbel, dan weet je dat er een tegenstander is die het knap lastig gaat maken. En naarmate we dichter en dichter komen tot de laatste momenten van deze aardse geschiedenis, wat zien we dan met de mensen om ons heen? En hoe moeten wij ons handelen? Dan lezen wij de woorden van Petrus: wees nuchter en waakzaam, want de duivel gaat rond als een briedende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Nuchter zijn in een tijd als deze. Nuchter zijn terwijl het soms lijkt dat het heel erg moeilijk is om je staan te blijven in het geloof. Om te kunnen uitdragen datgene waar je het meest naar verlangt. Waar al je hoop, je vertrouwen en je aandacht naartoe gaat. En dan wil je aan mensen dat vertellen, de hoop die in jou leeft. En wat is dan de reactie van de mensen om je heen? Lees we in 2 Timotheus, laten we daar naartoe gaan, 2 Timotheus 4, vers 2. 2 Timotheus 4, vers 2. De reactie van de mensen die leven in deze tijd en de mensen die wij het goede nieuws van Jezus Christus willen brengen. 2 Timotheus 4, vanaf vers 2. En daar schrijft Paulus aan de jonge Timotheus het volgende. Predik het woord, volhard daarin. Ik lees trouwens uit de herziende staatsvertaling. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen, de tijd waarin we leven, dat zij, de andere mensen aan wie wij de boodschap willen brengen, de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Maar dat ze zullen zoeken naar wat hun gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. En ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar, er komt de woorden aan ons toe als gelovige christenen, maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukking en doe het werk van een evangelist en vervul uw dienstwerk ten volle. En dan wordt aan ons gevraagd om te blijven getuigen in een tijd waarin het lijkt alsof mensen niet meer luisteren naar datgene wat ook raadzaam, voedzaam en tot sterking voor de mensen die het woord horen. Kijk maar naar de mensen die leefden ten tijde van de Exodus uit Egypte. En u kent het verhaal toen ze de woestijn ingingen, 40 jaar lang. Van al die mensen die trokken uit het land van Egypte. Hoeveel mensen kwamen er uiteindelijk in het beloofde land van die eerste groep? Niet veel. 2. Jozua en Caleb. 2 mensen van zo'n gigantische groep. En ze hadden de woorden van de Heer gehoord aan de berg. Zien in Horeb. Ik kom in diverse church plants in Nederland en in kerken. En er komen mensen naar me toe en die zeggen: ach, evangeliseren, het baat niet. Het heeft geen zin. Kijk, we zitten hier maar met 10 mensen. Niemand is geïnteresseerd. Als we een folder uitdelen, mensen gooien het weg op straat. En als we beginnen over het woord van God, dan gaan mensen diep zuchten en zeggen: daar heb je ze weer. Het lijkt wel of mensen dood zijn voor de waarheid uit de Bijbel. Maar we hebben ook een boodschap van hoop. Als we kijken naar het verhaal van Lazarus, wel bekend uit Johannes 11, dan zullen we ontdekken dat er nog steeds hoop is om de Bijbelse waarheid te brengen aan een volk, aan een groep mensen, aan een samenleving die als het ware dood zijn voor de Bijbelse waarheid. Laten we gaan naar Johannes 11 en dan vanaf vers 1. En we zullen met name in Johannes 11 blijven. En dan gaan we uiteraard uitstapjes maken hier en daar naar verschillende andere hoofdstukken en versen in Gods woord. Maar deze ochtend zullen we voornamelijk stilstaan bij Johannes 11. En nogmaals, ik lees u uit de herziene Statenvertaling. In vers 1 staat de volgende. Er was iemand ziek, Lazarus genaamd, van Bethany, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. En Martha nu was diegene die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten heeft afgedroogd met haar haren. En wiens broer, Lazarus, was nu heel erg ziek. En de zusters stuurden een boodschap naar Jezus met de woorden: Heere, zie, hij die u lief heeft, is ziek. Kijk, de familie van Lazarus, dat was een plek waar Jezus graag kwam. In de geestelijke profetie in de Westerse eeuwen lezen we dat Jezus daar vaak kwam en daar kon vertellen datgene van de hoop en de boodschap die hij had. En ze zaten aan zijn voeten en ze luisterden naar de woorden van Jezus. En we weten het verhaal van Maria en Martha. En Martha die druk bezig was met ditjes en datjes. En zorgde dat alles in orde was en alles piekfijn uitzag. En dan zegt Jezus in Lucas 10 tegen Martha: Martha, je bent bezorgd over één ding. Over vele dingen. Maar één ding is nodig, Martha. Maria, die aan de voeten zat van Jezus, die luisterde naar de woorden van Jezus, die had het goede deel uitgekozen. En dat deel wordt niet van je afgenomen. Het is ontzettend belangrijk om met goede dingen bezig te zijn, maar dan wel vanuit een goede grondhouding, namelijk luisteren naar de woorden van de Heer. We zijn druk in allerlei situaties, in allerlei omstandigheden. In de maatschappij, onze positie, onze banen, op school. En we vergaren veel kennis en wijsheid. Maar één ding is belangrijk. Ontzettend belangrijk. Voordat je überhaupt naar buiten kan gaan en de wijde wereld kan vertellen over datgene wat in je leeft. En juist verlangen hebben naar de woorden van God uit de schrift. Wat is ons, u en mijn, persoonlijk verlangen? Een favoriete tekst van mij, waarin wordt beschreven uit de psalmen, waarin David beschrijft hoe belangrijk het verlangen is die wij moeten hebben voor de woorden van de Heer. David schrijft het volgende, Psalm 27, vers 4. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, en dat zal ik zoeken, dat ik mag wonen in het huis van de Heer, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en wat te onderzoeken in zijn tempel. De woorden van de Heer tot je nemen en te onderzoeken, wat wil de Heer nu dat ik doe in mijn leven? Wat is nu van essentieel belang? Wat is nu datgene wat mij staande houdt iedere dag opnieuw? Want als ik dat weet, dan kan ik daarvan getuigen naar de mensen om mij heen. En we weten, vandaag de dag leven we met mensen die ziek zijn in deze wereld. Allerlei verschillende ziekten. Maar er is één ziekte, één aandoening die verschrikkelijk is. Echt verschrikkelijk. En ik heb het over de zonde. Zonde is een slopende ziekte die je van binnenuit sloopt. En dat zonder dat je dat op sommige momenten door hebt, je langzamerhand meesleept met zijn bijwerkingen en zijn gevolgen. En het heeft maar één definitieve einde, en dat is de eeuwige tweede dood. En in een wereld waar vier verschillende mensen ziek worden, van de zonde als het ware, kun je twee dingen doen. Je kan kijken naar de situatie in de wereld om je heen en zeggen van dit is zo verschrikkelijk. En al die mensen willen niet luisteren. En oh, waarom willen ze die woorden van de Heer niet aannemen? En je kan schudden met je hoofd en de andere kant oplopen. Of je kan je beseffen, ik heb ook die verschrikkelijke ziekte gehad. Ik heb ook te lijden onder zonde, maar ik heb een uitweg gevonden. Ik heb het lam ontdekt. Het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Er is een oplossing. Ik kan ervan genezen. En er zijn andere mensen die ook van kunnen genezen van de schadelijke effecten van zonde. Petrus schrijft het zo mooi dat wij ook eens wandelden in de duisternis. Dat wij ook eens niet waren tot het volk van diegenen zijn aangenomen zijn. Maar nu zijn wij tot Gods volk aangenomen. En daarom zegt Paulus ook in de Colossensebrief dat als je dat veranderde leven hebt aangenomen, als je beseft dat zonde probleem kan ik niet zo oplossen, ik heb Jezus daarvoor nodig, dat je een ander leven wil gaan aannemen. En een ander leven in die zin, dat je de dingen gaat bedenken, zoals Colossense dat zo beschrijft in 3 Colossense, de dingen gaat bedenken die daar zijn bij God. En dat was precies de houding van Maria. Voordat we drukdoende zijn met denken van welke evangelisatie we zullen gaan gebruiken. Hoe gaan we de mensen nu benaderen? Wat gaan we nu doen om de mensen te vertellen van de hoop die in ons leeft? Voordat we de wereld ingaan en getuigen van ons geloof in deze zieke wereld, bevat de zonde. Laten we dan eerst gaan naar het woord. En bedenken de dingen die van God zijn. Paulus zegt niet voor niks in de brief aan de Romeinen in het 12e hoofdstuk vanaf vers 2 het volgende. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar word van binnenuit innerlijk veranderd door vernieuwing van je denken. Van je gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat goed, welbehagelijk en volmaakte wil van God is. Als we zieke mensen willen bereiken, als we willen zien dat mensen niet door de zon naar beneden worden gehaald, dan moeten wij ons eerst vragen, Heer, help ons te veranderen. Help ons een correct en juist verlangen voor dat woord, voor Christus en zijn daad aan het kruis te krijgen. En hoe raak je dan, zullen we zeggen, van Weiden, je komt helemaal naar België, en dan, hoe word je nu innerlijk veranderd? Colossenzen weer, brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 3, het tweede deel van vers 9. Eerst begint Paulus te spreken over dat we de oude mens moeten afdoen, liegen, bedriegen, stelen, om te veranderen, noem maar op. En dan zegt hij in het tweede deel van vers 9, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt op kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Leven naar het beeld van Jezus. En hoe kun je het beeld van Jezus begrijpen? Ja, door zijn woord te lezen en naar de Heilige Geest door middel van gebed te vragen, Heer, ik kan mezelf niet veranderen. Ik heb ook een zondig gedrag en zondige neiging, Heer, maar u kunt het werk in mij doen wat ik niet zelf tot stand kan brengen. Heer, help me te handelen naar de kennis uit het woord die ik vergaard heb en Heer, laat mij die kennis in de praktijk uitdragen. En toen, na twee dagen, nadat Jezus had gehoord dat zijn goede vriend Lazarus ziek was, ging Jezus in Judea. En Jezus zei toen hij die woorden hoorde, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, omdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Zonde is tot de dood. Maar als de mens kiest voor het bloed van Jezus, dan is er leven. Johannes 3 vers 16 is er voor iedereen. Niet dat iedereen de woorden zal aannemen, maar die woorden zijn alsnog voor iedereen. Want wat is het tweede gedeelte van Johannes 3 vers 16? Omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Weet je nog die woorden, die visioen die Ezechiël kreeg in hoofdstuk 37? Dat hij moest spreken tot dode beenderen en dat de dode beenderen tot leven zouden komen door het woord van de Heer. Is het niet mogelijk dat als we erop uitgaan en dat we spreken en getuigen van de hoop die in ons leeft, tot mensen om ons heen die niet schijnen te luisteren naar het woord des Heren. Dat de Heilige Geest ook kan aanraken als we woorden horen. En dat zelfs mensen voor wie wij als het ware dood achten en dan zeggen van nou, die mensen, daar is geen hoop voor, daar is geen redding voor. Dat ze misschien de Geest toch kan aanraken. En kan doen veranderen. De vraag die wij ons moeten stellen deze ochtend is: horen, zien de mensen om ons heen, de mensen die niet weten van de strijd tussen goed en kwaad, tussen Jezus en Satan, van het feit dat Jezus gaat winnen en dat Satan gaat verliezen, weten de mensen daar wel van? Zien de mensen aan ons gedrag dat wij leven met een hoop en met een verlangen die veel verder gaat dan de dagelijkse bekommeringen in ons leven. Het grootste wonder die wij en die een mens kan ervaren in zijn leven is het wonder dat een mens het woord van God aanneemt en zegt, ik deel met Jezus verder. Iemand die dood was en weer levend is geworden door de woorden van de Heer. En dan Miriam, Martha en Maria. En al die mensen die treuren over het feit dat Lazarus ziek was. Sturen een brief aan Jezus. Kom, Lazarus is ziek. En Jezus schijnt weg te blijven. Maar Jezus heeft toch Lazarus lief, waarom blijft hij weg? En datzelfde vraag ook ons af als het gaat over evangelisatie. Gewoon nou die, als je naar de 3ABN en naar Hoop TV kijkt en je kijkt naar die massale tolkdiensten in Afrika en in Zuid-Amerika en in Azië en in China. En dat mensen bij de duizenden worden gedoopt en kiezen voor Jezus. En dan hier in West-Europa mondjesmaat mensen die kiezen voor Christus. Heeft de Heer België, Nederland, West-Europa niet lief? We bidden en we smeken, Heer, laat er iets gebeuren aan deze kant van de oceaan als het ware. En het lijkt net als toen de tijd met Lazarus, schijnbaar dat Jezus niet reageert. Datzelfde reactie en het gevoel hadden de Israëlieten ten tijde van de Exodus. Mozes kwam bij Farao, laat mijn volk gaan de eerste keer. Maar Farao liet het volk niet gaan. Nee, het volk moest nog harder werken. En minder stro. En toen die baksteen op elkaar zetten. Ondoenlijk. En het volk begon te morren. Mozes, is dit de redding die de Heer beloofd heeft? En Mozes smeekt op de Heer, Heer, ik dacht dat u het volk zou helpen en laten gaan. En dan zegt de Heer tot Mozes in gebed, in Exodus 5, vanaf vers 24 het volgende. Toen zei de Heer tegen Mozes, nu zal ik zien aan de farao wat ik aan zal doen. Voorzeker door een sterke hand zal hij hen laten gaan. Ja, door een sterke land zal hij hen uit zijn land verdrijven. Soms laat de Heer dingen toe. Toe ook naar ons toe. Om ons te leren om niet bij het minste of geringste tegenstand te denken van ach, het is te laat. Nee, de Heer wil zijn werk volbrengen. Daarom zei hij ook in Jeremia 27 vers 11. De gedachten van de Heer zijn geen gedachten van onheil, maar om ons een bestendige toekomst te geven. Ja, en uiteindelijk, na 4 dagen, komt Jezus aan en Lazarus is overleden. Het is te laat. En dan stapt Jezus naar Martha. Is het afgelopen met Lazarus? Dan zegt Martha van, hé, de opstanding, die is er bij de late dag. Martha kende gelukkig de schrift. Lazarus zal opstaan. En wij kennen de woorden ook van de schrift. Als mensen het woord aannemen, dan komen ze tot geloof. En dan zegt Jezus woorden in Johannes 11, die ook heel goed toepasbaar zijn voor de situatie als het gaat om getuigen in deze tijd. Vers 25 van Johannes 11. Het antwoord dat Jezus aan Martha gaf. En Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Dit is een boodschap van hoop. Er zijn vele mensen op dit moment in deze wereld die de woorden van de Heer nog niet hebben gesnapt, nog niet hebben gehoord. Maar als wij die boodschap brengen, dan is er hoop. Jezus is het opstanding, is het leven. En mensen die schijnbaar dood zijn, kunnen tot leven komen als zij de woorden horen van mijn leven. En daarom zegt hij in vers 26, een ieder die leeft, als hij de woorden van de schrift heeft aangenomen, als hij Jezus heeft aangenomen als persoonlijke verlosser, die in ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven en zal leven in eeuwigheid. En dat is het antwoord, vraag aan Magda, maar ook aan ons. Geloof u dat? Met andere woorden, geloven wij daadwerkelijk dat als we een boodschap hebben van hoop, van verlangen, van waarheid, en we die boodschap delen met anderen, en als de Heilige Geest andere mensen beweegt om het woord aan te nemen, dat mensen behouden kunnen worden? Geloven wij dat? Of zijn het slechts woorden op papier in een boekwerk van 66 boeken? Paulus zegt het ook in Romeinen 10. Als je het woord aanneemt, zal je niet beschaamd worden. Romeinen 10, vers 13. Want ieder die de naam van de Heer wil aanroepen, zal zalig worden. Maar hoe zullen zij door hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen ze in hem geloven van wie niet van hem gehoord hebben? En hoe konden ze van hem horen zonder iemand die predikt? En hoe kunnen ze prediken als ze niet uitgezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die de vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Heeft u gekeken naar uw zolen van uw voeten deze ochtend? Waren uw voeten bij wijze van spreken lief genoeg? Zijn het voeten die gekleed zijn met schoeisels, zoals Efeze 6 zegt, met de bereidvaardigheid des geloofs? Ben je er klaar voor? En sta je op als je opstaat in de ochtend en zegt van, en nu ga ik leven zoals de Heer nog van mij vraagt, niet de eigen kracht, maar Heer, help mij om vandaag te wandelen. Help mij vandaag een voorbeeld te zijn voor mijn klasgenoten, voor mijn collega's, voor mijn vader, voor mijn moeder, voor mijn ooms, mijn tantes, mijn broers, mijn zusters, mijn kleinkinderen. Geef mij de bereidvaardigheid des geloofs. Wat Paulus zegt, mensen kunnen gered worden. Maar dan moeten wij ons niet, Romeinen 1 vers 16, ons niet schamen voor het geloof. Immers het geloof is een kracht tot behoud voor iedereen. De vraag die wij ons moeten stellen deze dag is, geloven wij het nog? Terwijl de discipelen zeiden van, Jezus, het is onverstandig. Het is onverstandig dat u gaat naar Judea. Daar zijn allemaal Joden. En die Joden gaan u gevangen nemen. Die gaan moeilijke dingen doen. Ga daar niet naartoe. Ga niet die boodschap daar verkondigen. Mensen zijn toch niet geneigd om te luisteren. Het is te laat. Het is te laat. En wat zegt Paulus? Vervul je dienstwerk en doe het werk van de evangelist en vervul je dienst ten volle. En dan staat Jezus daar wel en dan komt Jezus tot de ontdekking. Wat hij natuurlijk al wist, Lazarus is overleden. Het is te laat. Het is over. Als je eerder was gekomen, dan was het geen probleem. Maar nu, Jezus is te laat. Soms vertellen we ons geloof en het lijkt wel alsof niets gebeurt. Je praat met je ouders, je praat met je kinderen. Kom nou, het is zo fijn hier op zaterdagochtend. Hier hoor je woorden van leven. Hier hoor je getuigenis van hoe mensen zijn aangeraakt door Jezus Christus. Kom, plusjeblieft, kom. En ze keren de rug toe. En op zondagochtend staan ze op het sportveld. Staan ze in de winkel. Staan ze bij de woonboulevard. Kijken naar tv. En doen al de dingen waarvan je had gehoopt en gebeden. Alsjeblieft, niet mijn kinderen. Alsjeblieft, niet mijn broeder of mijn zuster. Waarom? Het is te laat. Ik ken vele ouders die dagelijks worstelen met deze vraag. Dat ze met pijn naar bed gaan. Omdat degene waarvan ze ons verschrikkelijk veel van houden, niet de Bijbelse waarheid willen aannemen zoals haat. Sommige mensen vragen zich af een gebed. Heer, doe een bijzonder wonder. Doe toch iets bijzonders dat mijn kinderen ineens de waarheid kunnen aanschouwen. En dat ze zitten in de bank en we samen de kerk kunnen gaan. Als Jezus maar eerder zou ingrijpen. Toen ze aan het twijfelen waren. Misschien zou het nog gered zijn. Dezelfde reactie die men had in Jezus in Johannes 11. Was hij maar eerder gekomen. Maar nu? Het is te laat. We bidden voor een bijzondere predikant. Een goede evangelist. Die met mooie woorden de mensen kan overhalen. Om toch maar de waarheid aan te nemen. Het is te laat bevrijd te zijn. Veel te laat. Veel te laat voor een wonder. En uiteindelijk liet Maria Jezus het graf zien. Verdrietig als ze was. Het is te laat. Kom maar kijken. Het is te laat. Kijk maar in Gent, in Kortrijk en in Brugge. Ik ken op straat. Het is te laat. Mensen zijn niet meer geïnteresseerd. Het is te laat. Kijk voor uzelf, heren. Het is te laat. En Jezus keek naar Maria in het huilen was, vers 33. En met de andere gelovige Joden die aan het huilen waren over het feit dat Lazarus was gestorven. En hij werd heftig in de geest bewogen. En raakte innerlijk in beroering. En Jezus zei, waar heb je die Lazarus gelegd? En zei tegen hem, Heere, kom zien, vers 35. En Jezus deende. En toen zeiden de Joden, zie hoe lief Jezus Lazarus had. Raken wij nu nog wel bewogen? Als mensen die leven alsof ze de waarheid nog niet kennen. Raken wij niet bewogen als mensen vragen hebben waarvan wij uit de woorden, uit de Bijbel, reeds het antwoord hebben gekregen? Raken wij niet bewogen als mensen om ons heen sterven zonder dat ze ooit de kennis hadden gehad van het woord van God? Om ooit de kans te hebben gehad om ja of nee te zeggen tegenover de waarheid? Voelen wij ons nog geroepen om te getuigen? Of zeggen wij, Lazarus is overleden. Het is gewoon te laat. Jezus was bewogen. Matthäus 9. In Matthäus 9 lezen wij dat Jezus stad en dorp afging. Platteland en synagoge inging. En hij keek naar de samenleving. En wat was de samenleving in feite? Mensen die voortgejaagd leefden alsof ze geen herder hebben. Geen herder. Geen sturing. Geen doel en geen leiding in hun leven. Mensen die levend dood zijn. Als je dan kijkt naar films, het hebben over zombies. Levende doden. Mensen die leven om uiteindelijk een eeuwige dood te sterven. En dan zegt Jezus in Matthäus 9, vers 37. De oogst is groot. Maar er zijn maar weinig mensen die willen werken. Bid daarom de Heere van de oogst, omdat hij arbeiders uitzende in de wijngaard. Het is pas te laat als de genadedeuren sluiten. Wanneer Jezus uit het hemelsheiligdom, het heilige der heiligen, die plek verlaat en naar de aarde komt om ons te brengen. Wanneer het moment is dat het goed alleen maar beter zal worden en de mensen kwaad alleen maar kwaad zal worden, als iedereen definitief een keuze heeft gemaakt. Maar voor die tijd is het nog niet te laat. We kunnen nog altijd blijven bidden voor onze kinderen die niet naar de kerk komen. We kunnen nog altijd inzetten om te getuigen van de waarheid die in ons leeft. We kunnen nog altijd erop uitgaan. Het is nog niet te laat. Vers 38. Jezus dan, ophefstig, bewogen in zichzelf, kwam bij het graf van Lazarus. Het was een grot en daar was een steen voor gelegd. En Jezus zei, neem de steen weg, Martha. De zuster van de gestorvene zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Het stinkt. Moet nou echt die mensen gaan benaderen die mij belachelijk maken omdat ik heb besloten om bepaalde vleesproducten niet meer te eten? Moet ik nou echt die mensen gaan benaderen en me vertellen dat ik de zaterdag vier in plaats van een andere dag, die de meeste mensen schijnen aan te houden? Moet ik nou echt gaan vertellen voor degene wat in mijn leven wat ze zullen me uitlachen en me belachelijk vinden? Moet ik dat nu echt doen? Die mensen zullen zeggen, ach, het heeft geen zin. En volgens is de reactie, ach, die mensen stinken. Weet je wat, we zijn gezellig hier bij elkaar. Het is fijn op sabbatochtend. Hier is niemand die tegen ons zegt dat het verkeerd is om sabbat te vieren. Hier is niemand die bij ons zegt, die zegt van, ach, zit de waarheid maar aan de kant. Hier ben ik veilig. Maar buiten zitten allemaal enge mensen. Vaak verzinnen wij stenen. Stenen van bezwaar. We zijn te oud. Of te jong. We zijn te onervaren. We hebben niet de juiste opleiding. Of de juiste talenten. En dus hebben we niet de juiste inzicht om mensen te benaderen. En watgene wat we doen, is stenen rollen van bezwaar voor de God als ware waar de overledenen in liggen. De mensen die schijnbaar de waarheid nog niet hebben aangenomen. Wordt het niet tijd om die stenen weg te rollen van bezwaar en de mensen om ons heen te vertellen van de hoop die in ons leeft? Wat zei Jezus in vers 40? Jezus zegt tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Als wij geloven dat onze Heer en Heiland dezelfde Heer en Heiland is, vanaf het begin der schepping af, totdat en zelfs ver na dat hij zal terugkomen, geloven wij dat de Heer daadwerkelijk aan verandering kan brengen in een situatie van mensen, als mensen de waarheid zullen aannemen. Als we dat geloven, dan zullen wij de eerlijkheid zien. En misschien niet de eerste keer of de tweede keer, maar we zullen het zien. Er zullen mensen zijn in de hemel die naar u toe zullen stappen en zeggen, dank je. Dank je dat je mij hebt verteld over Jezus. Dank je dat je zo vriendelijk was en mij geholpen had in een benarde situatie. Dank je dat jij daadwerkelijk om mij gaf. En ik zie nou waarom je dat deed. Omdat jij je Heer en Heiland boven alles lief hebt. Ik heb gezien waar jouw verlangen werkelijk is. Niet bij de dingen van de wereld, maar bij Jezus Christus, mijn vriend en zaligmaker. We leven in de laatste dag. Dus we weten dat de boodschap voor deze tijd noodzakelijk is. We hebben een simpele boodschap. Jezus wint en Satan verliest. Mensen hoeven niet te leven als zombies. Als levende mensen met een zekere dood aan het eind. Mensen hoeven niet te kiezen voor een verschrikkelijk merkteken. Is nergens voor nodig. Er is een uitweg. Er is leven in Christus. Wanneer horen onze buren, vrienden in woord, maar bovenal in ons gedrag en in daad, de woorden van de eerste engel. En hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan iedere stam, taal, natie en volk. En die engel zei, en wij mogen zeggen met luide stem, aanbid hem, het uur van zijn oordeel is gekomen, en aanbid hem die de hemel, de aarde en alle waterbronnen gemaakt heeft. En het gaat niet om dat u deze plek gaat verlaten en kan zeggen van, kijk naar mij en ik sla me op de borst. Kijk naar mij, ik ben een goede evangelieverkondiger. Ik bed, vul mijn mouw op en kijk wat ik kan doen. Het gaat niet om of je mooi kan preken, of dat je mooi kan zingen, of dat je mooi dit of dat kan doen. Het gaat niet om eigen eer. Christus heeft ons, de Heilige Geest heeft ons alle talenten gegeven. En wij kunnen niks doen zonder zijn leiding in ons leven. Dus voordat we getuigen, laat het volle gebed die Jezus uitsprak daar bij het graf van Lazarus zeer te hart nemen. Vers 41. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de mede die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, omdat zij geloven dat u mij gevonden hebt. Als wij dingen doen, laten we niet in de gevaar komen of in de valkuil komen, dat wij zeggen, kijk, ik ga even aan de kerk bewijzen dat ik 100 mensen kan dopen binnen een dag. Nee, mag het zo zijn dat alles wat je doet, of de mensen de boodschap aannemen of verwerpen, dat mensen heel veel kunnen zeggen, hij of zij is gestuurd omdat hij of zij in Christus gelooft en die woorden aanneemt als zijn eigen. Onze taak is om te getuigen. Onze taak is om de stenen van bezwaar weg te rollen. Maar het wonder van bekering is een zaak van de Heilige Geest. Zoals Hij die ons gered heeft, ook anderen kan bereiken met de woorden van leven. Op ieder die gelooft, zal niet beschaamd worden. Broeders en zusters, we komen aan het einde van de overdenking. Binnenkort, heel spoedig, komt Jezus terug. Ik kom op het moment dat alle die de woorden van Jezus' prediking hebben gehoord en geloven, de stem van Jezus zullen horen, die zegt, kom naar buiten, zoals Jezus zei tegen Lazarus, met een luide stem, kom naar buiten. Kom uit het graf. Je mag leven. Van nu aan tot in eeuwigheid. Is niet fantastisch waar veel mensen zullen ontmoeten die zullen zeggen van ja. Ik heb die stem gehoord. Ik ben naar de Heer gekomen. Ik heb een nieuw leven. Maar er is ook een keerzijde. De discipelen waarschuwden Jezus al van tevoren. Ga niet naar Judea toe. Daar zijn Joden die gaan heel vervelende dingen met je uithalen als je daar naartoe gaat. Blijf er van weg. Maar Jezus is een taak. Ik ga er naartoe. Om de naam van de Heer groot te maken. Als wij erop uitgaan. Naar onze klasnootjes. Naar onze collega's. Naar onze familieleden. In de ruime maatschappij. Zal niet betekenen dat u op straat gaat. Jezus is gestorven voor u en uw zonde. Niet iedereen zal zeggen. Jippie, ik ga het aannemen. Mensen kunnen vervelend worden. Niet alleen maar vervelend worden. Zelfs verkeerde dingen gaan doen. Wat gebeurde er in Johannes 11. Vers 45. Velen van de Joden die naar Maria toe waren gekomen. En gezien wat Jezus had gedaan geloofden hem. Maar, 46, maar sommigen van hen gingen naar de fariseeën en zeiden wat Jezus gedaan had. We weten van Jezus eigen woorden dat er een tijd zal komen dat mensen ons vervelende plekken zullen zetten, ons belachelijk zullen maken, omdat wij de woorden zullen aanhouden van de Bijbel. Jezus zelf in Matthäus 10, vers 16. Zie, ik zend je als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als slangen en oprecht als de duiven. En dan komt er een heel lijstje voor stadhouders en gegezeld en gevangen genomen en allerlei lastige, vervelende dingen. Maar wanneer zij u overleveren, vers 19, moet je niet bezorgd zijn over wat u spreken moet, want het zal op u dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent die spreekt, maar de geest van de Vader die in u spreekt. Er komt een lastige tijd te gaan. Maar als we nu dicht bij Jezus blijven, net zoals Maria dat deed, aan de voeten van Jezus, dan hoeven we niet bang te zijn over die moeilijke momenten die zullen komen als wij toch gaan getuigen. Want het is nog niet te laat. Er zijn heel veel mensen, heel veel adventisten, die luieren. Niet omdat ze willen luieren, maar zij weten uit openbaring 18, de laatste boodschap was een luide roep gaat over heel de wereld. En dan zullen er massale bekeringen plaatsvinden, massaal zullen mensen tot geloof komen. Dus ze blijven achterover zitten, in een luie stoel, handen achter op het hoofd, en wachten totdat de laatste regen komt. En dan pas gaan we getuigen, want dan hebben we energie genoeg om te getuigen. Er is geen gevaarlijke grondhouding dan achterover zitten en wachten. Nu is het tijd. Nu we leven in vrijheid, betrekkelijke vrijheid, nu kunnen we nog getuigen. Laat ons nu het werk doen en niet wachten tot het allerlaatste moment. Want zolang de genadeuren niet gesloten zijn, is er nog tijd. Het is de hoogste tijd om weer te gaan zitten aan de voeten van Jezus. Het is de hoogste tijd om weer te wandelen volgens zijn wil. Het is de hoogste tijd om te getuigen van zijn liefde, zijn hoop, zijn waarheid. Want de wereld is vol van Lazarussen en ze moeten een kans hebben om opgewekt te worden. Laten wij, u en ik, getuigen zijn van de wonderbaden van Christus. Het is nog niet te laat. Het is nog niet te laat om te staan als soldaten van het leger van Christus. En te staan aan de kant van de overwinnaar. Het is tijd om de stenen van de zwaar weg te rollen. En te zeggen, ja Heer, ik kom. Zend mij, zend mij, zend mij. Want er is leven. Leven als je het woord van Christus aanneemt. Amen.